De inauguratie van Joe Biden en Kamala Harris was indrukwekkend en stroomde over van stijl, symboliek en sentiment. Met een toespraak van de nieuwe president die draaide om het thema eenheid. Want eenheid, zei Biden, is de enige weg vooruit.
This is our historic moment of crisis and challenge. And unity is the path forward. And we must meet this moment as the United States of America.
Ja, maar het gebeurde allemaal in een soort bubbel. In en om het Capitool en het Witte Huis vierde de democratie feest. Maar buiten die bubbel was Washington een grimmige, bijna griezelige vesting. Uitgestorven, vol met legervoertuigen en tot de tanden bewapende soldaten. Dit is aflevering 60 alweer van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma. Ik zit weer aan mijn keukentafel met een bak sterke verse koffie. En ja, ik moet zeggen, de stad is hier nog stil. Maar op allerlei plekken worden gelukkig alweer hekken afgebroken.
En ik ben Bernard Hammelburg in de BNR-studio. Ook met dat dubbele gevoel een beetje, Jan. Prachtig feest, want daar kunnen ze. Het is een soort Hollywood-productie. En als je dan de camera omdraait, zal ik maar zeggen, kijk je naar zo'n vesting. En dat vond ik niet aangenaam. Maar ook opgelucht dat de FBI gelukkig tot nu toe ongelijk heeft gekregen. Of anders gezegd, beter een vesting dan straatgevecht. Jan, ja. jij was op straat in Washington. De dag van die inauguratie en ik denk ook wel daarna. Vertel, wat heb je allemaal ervaren?
Ja, jij hebt het over een camera die draait. Ik zoom maar eventjes in met die camera. Want als je inderdaad naar die ceremonie zelf kijkt, naar Joe Biden, naar zijn speech, de hele ceremonie, dan was het een indrukwekkende dag. En dan, als je maar ver genoeg inzoomt, dan zie je dus alleen Biden en zie je die hekken niet. Biden stond natuurlijk op die plek waar 2 weken geleden nog een bestorming plaatsvond. En nu werd daar toch de nieuwe president beëdigd. En Biden had, vond ik, een mooie speech. Bracht hem ook goed, zeker voor zijn doen, vol energie. En ik denk dat veel Amerikanen op dat moment toch een zucht van verlichting slaakten. Dat het nu gebeurd was en dat deze hele lange periode van gedoe, onzekerheid en uiteindelijk een bestorming, dat die periode nu achter ons ligt. Maar goed, het was er natuurlijk wel. Dus als ik dan even uitzoom, dan kom je bij die hekken, die 25.000 militairen, waarvan er ook nog een aantal weg moesten, omdat de FBI ze niet vertrouwde. Afgesloten bruggen, dichte metro's, een labyrint aan hekken. En dan wordt vanuit hier, vanuit Washington, in ieder geval het gevoel toch wat anders. Ik stond gisteren in de rij voor de koffie en toen kwamen er 5 gewapende militairen binnenlopen. Nou, dan schrikt iedereen even. En dan voel je ook wel even, ik in ieder geval, van we zijn hier toch wel langs een afgrond gegaan in dit land. En de afgelopen dagen, er was ook bijna niemand op straat. Want het was gevaarlijk. De burgemeester zei, kom vooral niet. Je zag alleen af en toe een paar plukjes Biden supporters. En die hadden ook wel dat dubbele gevoel. Ook al over heerste daar toch wel de opluchting.
I thought that the ceremony tonight was the first proud moment we've had involving a president in 4 years. I couldn't be happier to see Donald Trump leave office.
We need change, so it's really exciting to finally have a new administration to begin with and then a new Congress as well. So now we can really, I guess, vamp up the change and make the change that we've wanted for 4 years, but even longer than that. So it's really exciting.
What did you think of all the fences, all the military here when you arrived?
Yeah, I think it's a sad commentary on Trump supporters.
Usually they're both, right? So Trump supporters and Trump supporters.
Yeah, it feels like a military state right now because I go on runs every morning, right? And I have to maneuver around the different checkpoints because obviously I can't go through because I'm not like special or anything. But it feels like it's never felt before. And that's what's so scary to me, that it's becoming the military state.
It's not really, it's only there to keep the interests of the nation safe.
It's scary, but it's necessary. So to really take the step forward as a democracy. So you gotta go through some hard stuff to get to the good stuff. So that's America, I guess.
So tomorrow you guys will be watching with optimism?
Very much so.
Ja, ik vond wat dat meisje, dat laatste meisje, zei, vond ik wel mij. Soms moet je even door de hard stuff to get to the good stuff. Maar ja, dat is dan Amerika. Maar je hoort, er zit een soort ingetogenheid in. Hè? Dat is heel voorzichtig optimistisch eigenlijk. En het waren er ook maar een handje vol. Je moest ze echt een beetje zoeken. Dus het was echt een groot contrast met die Trump-aanhangers. Misschien ook wel wat minder opwindend, Bernard. We zijn de afgelopen jaren ook gewend geraakt aan die vaak toch wel heftige, heel uitgesproken verhalen van die Trump-supporters. En dan is dit eigenlijk ineens een beetje bijna timide.
Ja, zo klonk het ook een beetje. En het heeft ook wel iets geruststellends, hoor, dat weet ik. Maar we hebben toch, met veel spanning en soms ook wel met veel verwondering en verbazing en ook wel bewondering af en toe geluisterd naar al die Trump-supporters die jij op straat hebt gevonden en met wie je soms echt wel interessante gesprekken hebt gehad. Dus misschien komen ze nog en ze zijn natuurlijk niet verdwenen, maar dat miste ik wel een beetje, hoor, dat geluid. Het was wel, allemaal Biden voor en Biden na, zal ik maar zeggen, hè?
Ja, precies. Nee, dat klopt, ja. En dat zorgde natuurlijk wel voor de rust in de stad ook, dat die Trump-supporters er niet waren en dat het nu eventjes de stad van Biden was. Terwijl het echt sinds de verkiezingen zijn die drie grote demonstraties geweest. Met die bestorming natuurlijk als laatste dieptepunt, zal ik maar zeggen. Dus we hebben ook heel veel Trump in deze stad gehoord en gezien de laatste tijd. Dus dan is dit eventjes anders en even wennen. De nieuwe realiteit, zullen we maar zeggen.
Ja.
Bernard, dat was ook in elk geval dus geen normale inauguratie. En ik zit dan ook meteen altijd een beetje te denken van wat waren nou andere ongewone inauguraties? Ik moet dan meteen aan LBJ Johnson denken. Aan boord van Air Force One, na de moord op Kennedy natuurlijk. Dat was die beroemde foto dat hij de eed aflegt met Jackie Kennedy. Nog met een bebloed pak aan die naast hem staat, of tegenover hem. En Gerald Ford in de East Room van het Witte Huis in 1974, na het aftreden van Nixon. Ook zo'n raar moment. Deze staat eigenlijk een beetje in dat rijtje.
Ja,
denk ik.
Ja. En als je een beetje in de geschiedenis kijkt, dan zijn er nog wel meer inauguraties geweest die niet, laten we maar zeggen, volgens het boekje liepen. Er was een heel grappig verhaal over 1829, toen won Andrew Jackson. En overigens, die versloeg John Quincy Adams. En John Quincy Adams was zo boos en die vond dat de verkiezingen waren gestolen. Ik verzin het niet. die is dus niet bij de inauguratie geweest. Maar wat er gebeurde was dat er vanaf die trap van het Capitool een heel deel van de aanhang van Jackson, de menigte zou ik maar zeggen, gewoon meewandelde naar het Witte Huis. Ja. En ook een deel daarvan, voor zover ze erin konden, ook gewoon mee naar binnen zijn gegaan. En die hebben zich toen allemaal ladderzat gedronken aan de drankvoorraad in het Witte Huis.
Dat waren nog eens tijden.
Dat waren het, ja. En Jackson is uiteindelijk dat baganaal ontvlucht door een raam van het Witte Huis naar buiten te kruipen. Dus dat is een hele leuke.
Ja. En dat is een van de helden van Trump dan weer.
En dat is een van de helden.
Dat is ook een geheel onthouder.
Ja, dat is waar. En dan had je in 1877 Rutherford Hayes. En die heeft de ambtseed afgelegd in het Witte Huis, wat eigenlijk niet de bedoeling is, in heel stiekem. Uit angst, omdat er een bestorming dreigde van het Capitool door, let goed op deze woorden, Jan Postma, een woedende menigte democraten. Ja.
Dus daar gebeurde het ook.
Daar gebeurde het ook. En dan had je in 1913 Woodrow Wilson. Bij hem werd de inauguratie enorm verstoord. Er een enorme grote groep, misschien wel 100.000 demonstranten. En dat waren voornamelijk suffragettes en mensen die dat steunden. Dus dat ging om het vrouwenkiesrecht. Dat was uiteindelijk best vreedzaam, maar het was ook wel bedreigend. En een paar jaar later, in 1920, is dat vrouwenkiesrecht ook ingevoerd. En in 1973 de herverkiezing van Richard Nixon. Toen was daar een van de grootste demonstraties ooit, een anti-Vietnam demonstratie. Daar liepen minstens 100.000 mensen dus voorbij tijdens de inauguratie, inclusief 80 leden van het huis, van afgevaardigden. Dus wij denken, wat is nou normaal? Nou ja, je kunt zeggen, de geschiedenis doorgaat. Deze was tamelijk gemiddeld, zal ik maar zeggen.
Ja, beetje tam eigenlijk.
Beetje tam, ja.
Was dus, al die beveiliging, maar het ging uiteindelijk dus wel volgens het boekje. Alleen daarbuiten was het wat minder leuk allemaal. Ja. Hey, wat ik me nog afvraag bij die Nixon, hè, dat is natuurlijk al een tijdje geleden, maar dat ging dus wel allemaal goed ook. 100.000 Vietnam-demonstranten en ondertussen die inauguratie. En dat heeft niet, weet je dat? Heeft dat nog tot rellen geleid toen?
Nee, nou, er was wel heel veel spanning, maar niet wat zoals we dat de laatste tijd hebben meegemaakt. Ze maakten vooral heel veel lawaai en er waren ook ordentroepen, maar het is nooit uit de hand gelopen. Nixon, dat was ook wel heel apart, want het is vaker gebeurd van die grote Vietnam-demonstraties. En Nixon ging dan rustig naar een sportwedstrijd zitten kijken. op de tele. Ja, echt. Dat is allemaal. Dus die trok het zich allemaal niet zo vreselijk aan. Ook wel apart. En wat dat betreft zie je ook wel weer een parallel met Donald Trump, want die zou misschien datzelfde hebben gedaan.
Ja, precies. Ik heb van Nixon wel eens een verhaal gelezen dat hij in de nadagen van zijn presidentschap, toen hij wist dat het eigenlijk al aan zijn einde was en ook wel af en toe aan de drank zat, dat hij 's nachts een keer met zijn beveiliging naar het Lincoln Memorial is gelopen, waar dan een paar demonstranten of hippies of wat het ook waren zaten. En dat hij daar toen nog een gesprekje heeft gehad, midden in de nacht, toen weer teruggegaan is naar het Witte Huis. En dat kon toen nog, maar dat...
Het is een mooi verhaal en ik kende het niet, maar het is typerend voor Nixon. Omdat hij, dat was natuurlijk een opmerkelijke man en die had hele rare eigenschappen en ook wel goeie. Was bijvoorbeeld op sociaal gebied, dat kun je van Trump misschien ook wel zeggen. Had hij een bepaald progressief gevoel. Hij kwam erg op voor, ik zal maar zeggen, de arbeiders. Dat had Nixon ook. En wat ook gebeurde toen Nixon al lang was afgetreden en niet zo lang voordat hij overleed, zal ik maar zeggen, is hij uiteindelijk nog een soort éminence grise geworden. Zag je met regelmaat in talkshows om een beetje te vertellen hoe dat nou zo ging met de Amerikaanse politiek en de internationale verhoudingen. Dus die is als het ware toch wel gerehabiliteerd.
Dat hoor je niet zo vaak meer. Dat dus ook, dat hij nog veel op tv verscheen.
Zeker,
we zitten nu... We zitten al een beetje in die presidentiële geschiedenis. Waar ik mij dus al de afgelopen dagen steeds een beetje mee bezig hou, is dat briefje. En ik weet dat jij dat ook interessant vindt. Dat briefje wat Trump heeft achtergelaten op het bureau voor Biden. We hebben het al even in de wereld, hè, in jouw radioprogramma hebben we het er ook al eventjes over gehad. Wat een traditie dat is, sinds Reagan eigenlijk. Al die briefjes zijn ook naar buiten gekomen, maar van deze weten we het nog niet. Ik was verbaasd dat er een briefje was sowieso. Want ik dacht, nou, die Trump die heeft alles eigenlijk een beetje aan zijn laars gelapt. Die is niet eens meer in de stad. Die is niet bij de inauguratie. Die was al onderweg naar Florida. Die zal dat briefje ook wel niet doen. Maar ja, hij heeft toch een briefje achtergelaten. Biden zegt alleen, ik wil nog niet naar buiten brengen wat er in dat briefje staat. Ik zeg alleen dat het een heel vriendelijk en genereus briefje was. Maar ik vertel pas wat erin staat op het moment dat ik ook met Trump heb gesproken. Dat zou nog wel even kunnen duren. Ja. Maar een mooie traditie is dat.
Een hele mooie traditie, ja. Ja. En op Facebook stond, dat briefje is gepubliceerd op Facebook, de belangrijkste bron die we hebben in de journalistiek. En volgens Facebook luidde het briefje, stond één regel: Joe, you know you lost.
Ja. En wij weten, de luisteraar weet ook hoe serieus jij Facebook neemt als nieuwsbron,
ja,
toch?
Je zei het al, die gewoonte van die briefjes, dat is sinds Reagan. En die zijn allemaal later gepubliceerd. Je kunt ze allemaal terugvinden. USA Today had gisteren of eergisteren een ontzettend leuk overzicht van al die briefjes. Dus daar heb ik eventjes een paar uitgepikt. Het briefje van Clinton aan Bush. Vanaf dit moment ben jij de president van ons allemaal. Ook een heel genereus tekstje. En Bush aan Obama, ook heel apart. Je vrienden zullen je teleurstellen. Je vijanden vervallen in razernij. Ook een hele mooie.
Een donkere is dat.
Ja, maar hij had volkomen gelijk natuurlijk. En Obama aan Trump, ook heel aardig. Ook dat vind ik wel mooie vooruitziend. Ondanks de touwtrekkerij van de dagelijkse politiek is het aan ons, dus aan presidenten, om de democratische middelen minstens zo vitaal achter te laten als we ze hebben aangetroffen. Wat een ironie, Jan.
Ja, zeker. Met de kennis van nu was dat een hele vooruitziende blik.
Een hele vooruitziende, ja. Hey Jan, ja. Toch even, we hebben het over traditie. Zullen we ook even een heel klein lijstje door van wat oud-presidenten allemaal moeten of niet meer mogen?
Ja, dat is nog best een behoorlijke lijst. Als president, als je eenmaal president bent geworden of bent geweest, dan verandert je leven. Je mag nooit meer die vertrouwelijke informatie delen natuurlijk. Al die dingen die je weet moet je allemaal voor je houden. Moet ik ook meteen denken aan Trump, die nog tijdens het presidentschap met de Russische ambassadeur en minister het over staatsgeheimen had. Dat was niet helemaal de bedoeling. Je mag nooit meer zelf auto rijden op de openbare weg. Ik dacht dat Hillary Clinton was die daarvan zei, nou, dat mis ik het meeste. En ik kan me ook nog een filmpje met Jerry Seinfeld herinneren en Obama. Dat Obama dan een heel klein stukje mag rijden, maar dan alleen
stiekem,
op de oprit van
stiekem,
het
ziekenhuis. Ja. Even alleen maar op het eigen terrein, want dat mag.
Ja, precies. Nou ja, en je wordt voor je leven beveiligd door de Secret Service, wat natuurlijk nodig is en ook veilig, maar wat ook wel een behoorlijke last is. Deze week stond er nog een verhaal in de Washington Post dat ging over de beveiliging. Bijvoorbeeld bij de Obama's die hun garage eigenlijk hebben omgebouwd om daar alle Secret Service agenten neer te zetten. En als je langs zijn huis fietst, dat is een doodlopend weggetje. Daarvoor staat een wachtpost. Ja, daar kom je gewoon niet binnen. Dat is ook een soort vesting, dus daar moet je ook niet aan denken. En iets wat ik van jou begreep, dat wist ik niet. Je mag ook nooit iets zomaar bestellen. Als je iets bij Amazon of zo wil bestellen, de Secret Service moet alles controleren. En eigen elektronica kopen, dat vind ik dan wel weer een logische. Mobiele telefoon bijvoorbeeld, dat mag ook niet. Ik geloof dat Trump gewoon zijn telefoon hield tegen de wensen van de FBI.
Ja, daar is de Secret Service woest over geweest. Want al dat twitteren dat hij deed, dat deed hij dus op een, wat zij vonden, een niet beveiligde telefoon. Althans, niet volgens hun criteria beveiligd. Hè? Het gaat natuurlijk om dat je via zo'n telefoon met hacking en zo achter allerlei andere informatie kunt komen. Staatsgeheimen en zo. Daar gaat het om.
Mm-hmm. Ja, Obama die moest zijn BlackBerry toen nog inleveren. En daar had hij geloof ik behoorlijk ontwenningsverschijnselen van.
Ja, ik ook, zal ik je eerlijk vertellen. Toen de BlackBerry de strijd verloor, toen ben ik een tijdje lang in de rouw geweest.
Ja.
Oké. Goed, Jan. In elk geval, Biden is president. En hij laat er zogezegd geen gras over groeien. Meteen aan het werk. Meteen een lawine van tientallen decreten. Een 10-day blitz, noemde de New York Times het. Op zijn eerste dag al 17 decreten en proclamaties. Een besluit van Trump om reizigers uit de EU weer toe te laten. En andere landen in verband met corona. Dat heeft hij onmiddellijk omgedraaid. Heel veel over corona trouwens. Decreten. Mondkapjes die moeten verplicht worden door federaal personeel in federale gebouwen. Bij het verkeer van de ene naar de andere staat. Terugkeer naar de Wereldgezondheidsorganisatie. Het ongedaan maken van de zogenaamde moslimban, terugkeer naar het Parijs Klimaatakkoord. Nou, een hele zwik acties tegen het racisme. Het is echt een enorme lijst.
Ja, dat gaat nog even door. Hè? Want het gaat ook over die Keystone XL-pijpleiding. Die grote oliepijpleiding die naar Canada gebouwd moest worden. Meteen protest daarover ook van de Republikeinen. Hè? Het is natuurlijk ook in het kader van het milieu. En Ted Cruz die tweette meteen. Dat klimaatakkoord ook. Jij bent weer. Hoe zei hij dat ook alweer? Oh ja, jij maakt Parijs weer belangrijker dan Pittsburgh. Dat was iets wat Trump ooit heel slim in een speech volgens mij ergens gebruikte. Dat soort dingen, dan heb je meteen ook bonje natuurlijk met Trudeau, Canada. Dat wordt ook zijn eerste inhoudelijke belletje, begreep ik. Dus dat zal daar wel over gaan. En ook met corona, dan gaat het ook bijvoorbeeld over die uitstelregeling voor achterstallige hypotheek, huurschuld, studieschulden, dat soort dingen. En dan hebben we ook nog immigratie. Dat is natuurlijk ook eentje die eigenlijk, dat zijn hele grote onderwerpen. Het herenigen van kinderen van illegale immigranten met hun ouders. Het behoud van DACA, hè, die bescherming van de Dreamers. Wie als kind illegaal naar de VS is gebracht en dus al jaren in dit land woont. Maar wel ooit illegaal is binnengekomen. Die krijgen nu een pad naar citizenship. Dat geldt dus voor de 11 miljoen illegalen die weer een weg naar het staatsburgerschap zullen krijgen. Dus het zijn allemaal hele grote onderwerpen. En omdat we dan zoveel tegelijk krijgen, dan sneeuwen ze bijna een beetje beetje onder.
Het is niet te geloven, nee. En dat hij ook meteen eigenlijk, ik zou zeggen, hij legde de Amstel-eed uit en daarna begon hij meteen aan de kreten, om het maar even kort samen te vatten.
Ja, precies. De pen pakte hij meteen uit.
De vulpen was opengeschroefd. En overigens die kwestie van die 11 miljoen illegale, dat wordt Biden door Republikeinen en vooral door Trumpisten enorm kwalijk genomen. Dat vinden ze ook een bewijs dat het een hele linkse man is. Maar het aparte daarvan is dat dit idee om dat te doen is helemaal niet van Biden, maar het was eigenlijk oorspronkelijk van Bush. Bush 2. Die kwam met het idee van, luister, we waren toen 12 miljoen, we hebben zo'n enorm probleem. Als we die mensen een generaal pardon geven en tegelijkertijd ervoor zorgen dat die grens nou eens eindelijk hermetisch wordt afgesloten, dan hebben we het probleem opgelost. En er was een economische grondslag voor, want als je die mensen allemaal het land uit zou zetten, dan zou bij wijze van spreken in Californië, dat is zo'n grote landbouwstaat, geen aardbei meer worden geplukt.
Ja,
dus hij zei, het is niet alleen maar liefdadigheid, het is ook gewoon een eigen belang en het is ook iets dat we een keer geregeld moeten hebben. Dat is toen weggeblazen in het congres door de Democraten. Die wilden daar niet van horen. Toen heeft Obama vrijwel precies datzelfde plan weer opgepakt en afgestoft. En ook gezegd, we moeten die toen nog 12, inmiddels 11 miljoen mensen gewoon een generaal pardon geven. En dat werd geblokkeerd door de Republikeinen. Hoe Trump erover denkt, dat weten we. Maar het feit dat Biden het weer oppakt, het is dus niet nieuw. En eerlijk gezegd vind ik de oplossing die Biden heeft rechtvaardiger, omdat die mensen niet zomaar een generaal pardon kunnen niet gewoon naar binnen gaan en zeggen, hier is je paspoort. Nee, wat hij zegt is, ze kunnen nu gewoon in aanmerking komen voor een normale immigratieprocedure. Dus het aanvragen van een groene kaart. En als ze zich melden bij het loket, worden ze niet gearresteerd. Dan worden ze fatsoenlijk behandeld. En dan gaat de procedure van gang. Voor iedereen die in Amerika wil immigreren. Dat vind ik eigenlijk wel een frisse.
Ja, dat is inderdaad als toch een soort even met een schone lei kunnen beginnen. En alsnog de officiële weg.
Ja, ik vind dat hij het beter. Kijk, Bush bedoelde het echt wel goed hoor. Destijds. Het was praktisch, het was economisch verstandig, maar Bush was ook, wat we altijd zeggen, echt een compleet kleurenblinde president. Dus die had geen vooroordelen tegen mensen waar dan ook vandaan. Hij sprak zelf Spaans. Ik bedoel, er waren allerlei dingen die je wat dat betreft, waar je hem, je kunt hem wat dat betreft op niets kwaads betrappen. Maar toch, dit was toen heel controversieel. En ik denk dat als Biden het goed speelt en het goed uitlegt en zegt, nee jongens, ze krijgen die cadeau. Ze moeten gewoon.
En waarom was dat toen zo controversieel? Dat democraten er juist ook zo tegen waren?
De argumenten waren altijd hetzelfde. Er zat een behoorlijke dosis xenofobie in. En vergeet ook niet, er was enorm verzet, is er nog altijd in Latino-kringen. Onder Hispanics. Mm-hmm. Want die zeggen.
Ja.
Bij mij in New York wonen er heel veel, vooral in het noorden van Manhattan bijvoorbeeld. Daar heb je een heel gebied met allemaal mensen uit Guatemala en dat soort Dominicaanse Republiek. En als je met die mensen praat, die zeggen weer, verdomme, roepen ze dan. Wij hebben de grootste moeite moeten doen. We hebben jaren moeten wachten. We hebben in ons eigen land die aanvraag moeten doen. We zijn in Amerika gekomen. We hebben altijd belasting betaald. We zijn roomser dan de paus. En dan komt er zo'n stelletje illegale en die krijgen zomaar voorrang. Dus een beetje, dezelfde redenering die je in Nederland hoort over de huisvesting van vluchtelingen. Ja, die lopen dan weg. Met mensen staan jaren ingeschreven voor een huis, een ander loopt ermee weg. Dus er was heel veel verzet. En dus vind ik het van Biden wel slim om te zeggen, ja, maar ze krijgen het ook niet zomaar. Ze moeten gewoon moeten dezelfde procedure door. Dat heeft voor mij, als je het wil oplossen en als je daarin gelooft, dat vind ik dan nog wel rechtvaardig.
Ja, precies. En het, ik moet ook meteen even denken, je hebt het dan over het platteland, de landbouw. Je hebt nu ook de afgelopen jaren hoorde je dan bijvoorbeeld zelfs boeren tot in Michigan die zeggen van, ja, maar wacht even, als ik geen mensen meer tijdelijk kan inhuren uit die kringen, dan heb ik ook een probleem. En ik moet dan denken ook aan een keer dat ik hier een drankje bestelde, nog voor corona, in een restaurant. En op het bonnetje stond onderaan niet iets van thank you of please come again, maar dat stond... uw maaltijd is bereid door een immigrant. En dat is me altijd een beetje zo bijgebleven. Want het is ook zo. Elke keuken hier die je binnenstapt... van de schoonmakers tot de koks... tot al die onzichtbare beroepen... dat zijn bijna allemaal legale of illegale immigranten. Ja. Dit halve land draait erop.
Ja, 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 en er zijn twee dingen waar ik aan denk. Als ik in Manhattan gewoon op straat loop en een winkel binnen kan... dat kan op het ogenblik niet. Maar als je dat doet, daar wordt uitsluitend Spaans gesproken. Iedereen die in winkels werkt, spreekt Spaans. En ik denk ook aan die wijk die zo navrant Corona heet in Queens. En daar wonen alleen maar Latino's en allemaal illegaal. Ja. En dat is een verschrikkelijk verhaal, want die mensen kunnen zich dus niet melden. En die hebben met bosjes tegelijk corona gekregen. En het is een van de plekken waar meer dan waar dan ook mensen zijn gestorven en besmet. Simpelweg omdat ze nergens heen kunnen. Dus als je dat allemaal hoort, dan denk je... nou, dit soort dingen, dat moet zo langzamerhand een keer gewoon geregeld worden.
Ja, precies, precies. Ja, en dan komen we eigenlijk ook automatisch op eigenlijk het belangrijkste onderdeel van alle decreten en alle dingen die Biden presenteert. Dat heeft ook met corona te maken, dat noodpakket van $1,900 miljard... dan krijgen Amerikanen ook weer een cheque thuisgestuurd. Een extra $1,400 boven de 600 uit dat laatste pakket.
Dat vind jij goed nieuws, hè? Want toen wij het daar onlangs over hadden in de podcast... Toen was jij een beetje gepikeerd. Toen zei, hoe kan je mensen nou afschepen met $600? Daar kan toch geen sterveling van leven, toch?
Ja, precies.
Dus dit vind jij wel een mooie?
Ja, nee, ik vind dat echt wel goed, hoor. En dat is nou niet dat ik vind dat iedereen maar zomaar geld thuisgestuurd moet krijgen. Maar als je hier het leed ziet van ondernemers die dus al... nou, soms drie kwart jaar eigenlijk op een houtje bijten. En achter elke, nou ik zeg dan wel eens, achter elke dichtgetimmerde gevel... daar zit leed van minstens 3-4 gezinnen. Het is gewoon heel zwaar voor heel veel mensen. Ja. En hier zie je geen sociaal vangnet. Ze hebben niks. Dus alle beetjes helpen.
En er zijn twee mensen het met jou eens. Eén heet Donald Trump, want die zei al meteen... dat is veel te weinig, moet $2,000 worden. En de tweede is Joe Biden... Want die zegt, ik verzin gewoon een truc om het op te voeren... tot die $2,000. Ja, dus hier zie je nu, ze zijn het wel over meer dingen eens... blijkt nu bijvoorbeeld over het China-beleid. Maar je ziet dat, Donald Trump en Joe Biden... over deze kwestie precies hetzelfde denken.
Ja.
Dat vind ik wel een aparte.
Ja, bijzonder, hè?
Dat heeft ook iets... dat maakt het rechtvaardig. Maar goed, Jan, dit is wat. Ja. Dit is veel geld.
Ja.
Voordat je het weet praat je over echt geld, zeggen ze dan in New York. maar het moet wel, het is een democratie. Het moet door het Huis van Afgevaardigden en door de Senaat. Gaat het lukken?
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik eventjes... ik had dit nog even willen nakijken voordat we begonnen. Ik ben het vergeten, dus ik hoop dat jij het weet. Hebben ze hier nou een... wat voor soort meerderheid hebben ze hier nou voor nodig? Dat is toch meer dan gewone meerderheid, toch?
Er is een gewone. In het Huis van Afgevaardigden is een absolute meerderheid. En wat begrotingszaken betreft... heeft het Huis van Afgevaardigden traditioneel de regie. Dus de Senaat heeft meer de regie over dingen als buitenlands beleid... of benoemingen en dat soort dingen. Hè. Strikt genomen gaan ze er allebei over, maar het is een beetje de rolverdeling. Dus in het Huis is een absolute meerderheid voldoende, die hebben ze. En in de Senaat, maar daar komen we direct misschien nog wel even over... hoewel, kan ook meteen, daar hebben ze een gewoonte... namelijk dat ze zeggen, ja, dit soort belangrijke dingen... moet met een meerderheid van 60 senatoren. Dus zeg maar 2/3 moeten we het daarover eens worden van de 100. Dat is een gewoonte. Ja. Dat staat nergens, maar het is een gewoonte. En nu is dus de vraag, waar ik steeds over na zit te denken... ja, wat gaan ze nu doen? Want ze kunnen... ja, wat dan heet een filibuster instellen. Hè? Dat betekent dat het proces wordt stopgezet... Nou, die filibuster kun je weer ongedaan maken met een stemming. Ik weet het gewoon niet. Het kan ook zijn dat ze de weg kiezen die Mitch McConnell heeft gekozen... bij de benoeming van leden van het Hoge Rechtshof. Dat moet ook dat is de traditie met 2/3 meerderheid. Dat lukte hem niet. En toen heeft hij... op aandringen van Trump de zogenaamde nucleaire optie ingevoerd. Dat betekent gewoon een absolute meerderheid. Nou, die hebben de Democraten, 51 tegen 50, als de vicepresident meedoet. Dus dat zou kunnen. Ja. En ja, dat zouden ze bijvoorbeeld ook kunnen doen bij de benoemingen van het kabinet. Wat denk jij? Gaat het die kant uit?
Ja. Nou, nee, dit leg je heel goed uit trouwens, inderdaad. Want nu heb ik hem weer op een rijtje. En ik was een beetje in de war, want ik begreep bij een vorige stemming over een hulppakket, toen hadden ze het weer op een andere manier erin gebracht, waardoor ze dan weer een 2/3 meerderheid nodig hadden.
Ja, maar dat proberen ze ook. Nee, maar dat is de traditie. Ja. En bij kijk, het is een beetje zoals in Nederland nu het Kamerdebat loopt en de discussie over de avondklok. Daarvan zegt dan de regering, we kunnen dat in principe beslissen, maar voor zoiets ingrijpends hebben we liever een ruime meerderheid in de Tweede Kamer mee. Hetzelfde geldt voor als Nederland in een militaire missie gaat. Dan komt er een zogenaamde artikel 100 brief. Dat hoeft niet. Hè? De regering kan gewoon besluiten om mee te doen aan een militaire missie. Maar dan is de gewoonte dat je zegt, wij willen dat graag doen met een ruime meerderheid, ruime steun in het parlement. Dat ligt ook ten grondslag aan het idee van een stevige meerderheid in de Senaat.
Ja, want dan zijn we denk ik ook weer, dan zijn we weer bij jouw vraag aangekomen. En ook bij denk ik het punt wat democraten zullen maken. Want die zullen ook die steun willen. Die willen natuurlijk kunnen zeggen van dit is een bipartisan bill. Hier hebben we steun van beide kanten. Bij dat hulppakket heb ik het dan even over. Maar ik zit dan ook alweer te denken aan die republikeinen die al een beetje boos beginnen te worden over al het geld dat wordt uitgegeven. Dat is altijd een beetje als er dan een democraat president wordt, dan hoor je ze weer wat meer daarover. En ook bijvoorbeeld die verhoging van het minimumloon, wat ook in dit pakketje op dit moment er nog bij zit. Ik ben wel benieuwd of dat erbij blijft of dat ze los over dat hulppakket dan gaan stemmen. Dat zou denk ik de kans op een snelle verwerking wat groter maken.
Ja, en dan verwijs ik met plezier ook weer naar Donald Trump, want die was ook voor een verhoging van het minimumloon. Toen hij campagne voerde in 2015 al, zei hij dat, kom op zeg, in dit land, dat kan toch niet waar wezen, zulke lage lonen. Maar die had, vond ik, wel een verstandige variant. Die zei, maar je moet het niet landelijk invoeren, want de omstandigheden per staat verschillen zo. Dus je moet dat in overleg met de gouverneurs doen, of je moet het aan die gouverneurs overlaten. Maar het idee dat mensen een fatsoenlijk minimumloon krijgen, vond hij ook. Dus misschien dat de Trumpisten zich dat herinneren in dit debat en zeggen, nou ja, onze goeroe vond dat ook, laten we het maar steunen.
Ja, met overigens altijd die bijzondere tegenstelling dat op zijn golfresorts, begreep ik, helemaal niet zo goed betaald werd. En dat daar ook mensen illegaal werkten, maar dat terzijde. Maar hij was inderdaad er wel voor. En om nog even over die nuclear option, hè, om dan met een absolute meerderheid alleen daarvoor te zijn. Ik zie wel een beetje aankomen. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Dat democraten misschien straks als puntje bij paaltje komt en ze willen dit er echt doorheen brengen. En stel, er is niet genoeg steun van republikeinen voor die 60 stemmen. Dan zie ik wel voor me dat ze dat toch doen. Ik denk overigens wel, ik denk dat er wel 9 republikeinen te vinden zijn uiteindelijk, hoor. Met een beetje wheelen en dealen om steun daarvoor te krijgen. Maar ik wil ze dan bij deze, ik weet dat de democraten allemaal zitten te luisteren naar deze podcast, ook meteen maar even waarschuwen. Want stel dat ze dus voor die nuclear option zouden gaan met alleen maar 51 stemmen. Ja, dan schep je ook een precedent. Hè? Dan gaat het straks altijd zo. Ook als republikeinen straks weer aan de macht zijn. Het is ook gevaarlijk.
Ja, dat is zeker zo. Iets doordrammen door het parlement heeft altijd, zeker in de Amerikaanse politiek, enorme risico. Daar kom je niet zonder schade doorheen.
Nee, en je krijgt hem altijd weer terug. Dat ook. Hey, misschien ook wel daarom dat Joe Biden in zijn speech ook een handreiking deed. Ook dat hij zal natuurlijk, dat is zijn algemene boodschap, dat was de rode draad, unity. Dus daar heb je ook die andere kant bij nodig. Dus logisch dat hij in die speech zat. Misschien had hij toch ook wel dit een klein beetje in zijn achterhoofd. Dat hij dacht van, ik moet ook in het congres een beetje steun hebben van die Republikeinen. Hij deed in ieder geval een duidelijke handreiking.
To all those who did not support us, let me say this. Hear me out as we move forward. Take a measure of me and my heart. And if you still disagree, so be it. That's democracy. That's America. the right to dissent peaceably within the guardrails of our republic is perhaps this nation's greatest strength. Yet hear me clearly, disagreement must not lead to disunion. And I pledge this to you, I will be a president for all Americans, all Americans.
Ja, ik vond dit een mooi en veelzeggend stukje. Ten eerste vanwege het mooie aspect eraan, het contrast dat hij met Trump schetst hier. Trump die heeft wel eens letterlijk gezegd dat hij vooral om zijn eigen kiezers, dat hij daarvoor strijdt. Dat zegt hij eigenlijk om de haverklap trouwens. En dat bleek ook op verschillende momenten uit zijn beleid, dat hij vooral naar zijn eigen achterban keek. En die verdeeldheid ook aanwakkerde. Biden die zegt nu, ik ga er echt voor iedereen zijn. Ik ga er ook voor de mensen zijn die niet op mij stemden. Maar je hoort hier ook gelijk het geluid je hoort hier eigenlijk de donkere wolk van de bestorming in dat gebouw achter hem als hij deze speech houdt. Die bestorming, daar heeft hij het natuurlijk ook over. Van het moet niet met geweld gaan. Jullie mogen het oneens zijn. Je mag ook protesteren. Maar dit niet weer. En dan denk ik ook meteen aan, ja, hoe komt die boodschap dan aan? En ja, we hebben het hier in de podcast al vaker over gehad, maar daar blijf ik dan pessimistisch over, hoor. Het zijn mooie woorden, maar ik vraag me af of ze in vruchtbare grond vallen.
Ja, ja, ik ook. Om een aantal redenen. De Trumpisten zijn nog steeds ontzettend boos. En dat kun je niet, dat kun je ook niet met een toespraakje weghalen waarin je zegt, laten we allemaal ons verenigen. Misschien worden sommigen daar zelfs nog wel bozer van. Dat kan best.
En in die vinden het hypocriet, hoor ik dagelijks op
nieuws. Ja, die vinden het hypocriet. Hij heeft ook niet echt die mensen, die groep persoonlijk toegesproken wat hij best had kunnen doen in die toespraak, door iets duidelijk te maken van, oh, ik zie ook best waar jullie het over hebben en waar over jullie het hebben gehad al die jaren. En een andere reden waarom ik mijn twijfels heb, is door die twee afscheidstoespraakjes die Trump heeft gehouden. Eén, ja, ongeveer op het, zeg maar, toen hij het Witte Huis uitging, en eentje op het moment dat hij, vlak voordat hij vertrok naar Florida. En toen vond ik die volgelingen, en ja, bijna als een soort beweging, dat zo noemt hij het ook, bleef aanjagen.
Now, as I prepare to hand power over to a new administration at noon on Wednesday, I want you to know that the movement we started is only just beginning. There's never been anything like it. The belief that a nation must serve its citizens will not dwindle, but instead only grow stronger by the day.
Ja, onze beweging is nog maar net begonnen. We komen in een of andere vorm komen we weer terug. Is dat een belofte, Jan? Is dat een dreigement? Wat denk je?
Ja, ik moet denken aan de periode eigenlijk voor 2016, voordat Trump officieel kandidaat was. Hij beloofde of dreigde, hoe je het maar bekijkt, toen al jaren dat hij mee zou doen aan de verkiezingen. Jarenlang hing het boven de markt. Dat was niet dat daar zich veel voor mensen druk om maakten natuurlijk, want Trump was toen nog gewoon een reality tv-ster. Maar hij deed het nooit. Het bleef altijd dat dreigen heel lang. Tot 2016 dus. En daar moet ik dan een beetje aan denken als ik dit ook hoor. Want dit dreigement of belofte, het is maar net aan welke kant je staat. Ja, of het nou via de politiek is. Hè? Hij hint natuurlijk duidelijk op een presidentiële comeback 2024. Of dat het kan ook nog een tv-zender zijn. Dat is iets waar hij het natuurlijk ook al heel lang over heeft. Hij had het zelfs afgelopen week over de start van een eigen politieke partij. De Patriot Party. Nou, dat zou natuurlijk ook... ik kan daar niet eens een woord voor bedenken hoe bijzonder dat zou zijn. Maar goed, ik denk dat aan de ene kant is hij natuurlijk een plannenmaker. Hij is een dromer en hij spreekt het ook altijd uit. En dat hoor je. Hij is ook iemand die natuurlijk zijn verlies niet toe wil geven. En dit is ook een manier om door te gaan en eigenlijk niet te hoeven toegeven dat het eigenlijk een beetje over is op dit moment. En ik heb het gevoel, Bernard, dat hier ook dus duidelijk dreigement in zit richting zijn eigen partij. Want of hij nou politiek terugkomt of via de televisie en of hij het nou doet of niet, als hij er maar mee blijft dreigen, dan houdt hij denk ik toch die invloed, of dat wil hij in ieder geval proberen, die invloed over zijn partij. Of dat nou is als een soort kingmaker. Of misschien een beetje om zijn eigen hachje te redden. Want er zit ook nog een impeachment aan te komen natuurlijk. En daarbij kan hij dan misschien ook een beetje toch laten zien dat hij er nog is. En zijn partijgenoten eraan herinneren. Ik hang nog boven de markt. Als jullie straks vervelend tegen mij gaan doen, ik weet jouw naam nog en ik kom misschien wel terug.
Ja. Ja, dat is waar. En even over die impeachment, want dat zou, ja, misschien deze dagen alsnog in behandeling worden genomen door de Senaat. Het is mij nog steeds op het moment, op donderdag vroege avond waarop wij dit opnemen, mij nog niet helemaal duidelijk of dat wel of niet gaat gebeuren. Wat denk jij? Zetten ze het door, die Democraten?
Ja, ik heb het gevoel van wel. Maar dat is ook een beetje omdat ik vind, je moet wel. Ze zijn begonnen. Dus als je A zegt, dan moet je ook B zeggen. En als je dit nu een slecht idee vindt, ja, dan had je er gewoon niet aan moeten beginnen. Daar een impeachment is denk ik niet voor iets wat je halverwege weer stopt. Hoe onlogisch het misschien ook voelt om iemand af te zetten die er al niet meer is. Ik denk dat ze dat gewoon niet kunnen maken. Nee. Wat denk jij?
Nou, ik denk meer in schaaktermen, want als je de ene zet doet, wat gebeurt er? En als je de andere zet doet, wat gebeurt er? Wat gebeurt er nu als...
Jij denkt als een Mitch McConnell eigenlijk.
Nou ja, precies. Nou, Mitch McConnell, die dus de leider van de Republikeinen, die nu duidelijk heeft aangegeven dat hij gewoon ook vindt dat Trump zich schandelijk heeft gedragen en dat hij wel degelijk een aanleiding of mede oorzaak is geweest van die rellen. Dat is nogal wat, hoor, dat hij dat zegt.
Ja.
En het viel mij ook op, trouwens, tijdens de verwelkoming in het Capitool, na de afleggen van de ambtseed, hoe ongelooflijk amicaal Joe Biden met zijn oude collega Mitch McConnell omgaat. Het zijn mensen die echt duidelijk elkaar heel goed kennen en misschien elkaar ook wel aardig vinden. Dat leek in elk geval... Ja, politiek is politiek, maar zo leek het wel, hoor, op mij. En nu even over die schaakpartij. Je kunt zeggen, goed, laten we doorzetten, hè, als Democraten. Dan hebben we nodig, wat is het, 17 stemmen? In Republikeinse steun. En er zijn er twee mogelijkheden. Of ze krijgen die. Nou, dan gaat die impeachment door. En dan kunnen ze dus Trump ook verhinderen via een aparte motie om terug te keren in een openbare functie als president. Maar wat gebeurt er dan? Wat is dan de zet terug? En ik denk dat dat een magistrale woedeuitbarsting wordt van het Trumpistische volk. Dus dat die terugslag wordt enorm. En wat win je daar nou mee? Dan heb je de andere mogelijkheid, is nog erger, dat hij die 17 zetels niet erbij heeft. Dat ze die er niet bij halen, niet krijgen, die stemmen. En dan verliezen ze. Nou, dan staat de Democratische Partij compleet voor paal. En ik denk dat op allebei deze opties Joe Biden in elk geval niet zit te wachten. Wat denk jij?
Nee. Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. En ik moet ook zeggen, jouw schaak zetten, inderdaad, ben ik het helemaal mee eens. Dit zijn alleen dingen die hadden Democraten dan, denk ik, van tevoren de doorslag moeten laten geven. En nu zijn ze het al gestart. En ze zitten in een lastig pakket, net als bij de vorige impeachment eigenlijk. Want ik denk ook nog een keer, die woede die jij omschrijft van de Trump-bevolking, die gaat zich voornamelijk op die Democraten richten dan. Die krijgen natuurlijk dat allemaal over zich heen. Dus ik denk dat McConnell ook ergens denkt van, nou ja, daar heb ik eigenlijk alleen maar wat, of daar heeft mijn partij wat mee te winnen. Daar kunnen we misschien over 2 jaar wel weer de vluchten van plukken. Dus die man is natuurlijk altijd een beetje aan het vooruitdenken.
Ja,
zo is ben ik alleen goed. Een beetje jouw vraag kwijt.
Nee, dat was wel. Ik denk gewoon dat je hoe denk je, schat je dit in? Wat denk je dat er gebeurt? Ik denk, dat is een hele goeie wat je zegt over McConnell. Misschien denkt hij ook, laat het maar gebeuren, want de woede uit zich dan tegen Biden. En dat komt mij in de volgende verkiezingen weer prima uit. Dus dat kan ook.
Ja,
dus het is een ingewikkelde schaakpartij. Jan,
daarbij denk ik trouwens, sorry hoor, nog één dingetje. Ja. Ik denk wel, want die democraten die zitten altijd natuurlijk onze idealen. En we moeten wel, dit is voor de democratie. Ik vind wel een beetje dat ze daar ook wel gelijk in hebben. Dat een president die zo een bestorming van het kapitool... van de overheid, eigenlijk een tak van de overheid... die dat zo aanmoedigt... ja, dan volgens mij moet je daar inderdaad wel een signaal naartoe geven... dat dat niet kan, ook voor de toekomst. Dit mag gewoon niet weer gebeuren. Dus op dat punt snap ik het idealisme van die democraten zeker wel. Alleen politiek... Ja, de kans dat ze er wat mee gaan winnen is inderdaad minimaal.
Je kent mijn mening, ik vond het ook allemaal niet netjes. Maar de vraag is of het juridisch ook echt aanzetten tot geweld is geweest. Dat betwijfel ik nog altijd. Het was een nare toespraak. Dat vond iedereen, vriend en vijand, had hij niet moeten doen. Maar juridisch...
Ja, ik denk dat je het ook in de bredere context... De periode daarnaartoe, dat je dat ook veel meer mee moet nemen. Maar uiteindelijk blijft, wat jij zegt natuurlijk... voor de letter van de wet, ook al is dit een politiek proces natuurlijk... blijft het natuurlijk heel moeilijk om te bewijzen. Letterlijk door wat Trump heeft gezegd... hij heeft niet letterlijk gezegd... jongens, jullie moeten gaan bestormen natuurlijk.
Nee. Blijft, en de informatie die, daar hebben we het al eerder over gehad... de informatie die naar boven komt van de FBI met het onderzoek... waaruit blijkt dat een heleboel mensen die aan die bestorming hebben meegedaan... al van tevoren plannen hadden gemaakt en planning en over wapens meenemen... en misschien gijzelen of doden van Nancy Pelosi of Mike Pence... dat ontlast Trump, naar mijn idee. Want hoe meer je kunt...
Ik vind dus van niet.
Hoe meer je kunt zien dat die groep het sowieso al van plan was... hoe minder je kunt zeggen, ja, dan is het de schuld van Trump.
Mm-hmm.
Dat is gewoon...
Ik denk dus, er wordt heel erg gericht op die specifieke speech van die ochtend... die natuurlijk een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Maar ik denk dat dat niet alles was. Dat er, maar goed,
het
is bijna iets subjectiefs.
Nee, daar heb je gelijk. En de hele sfeer die is opgezet vanaf de verkiezingen of daarvoor al... van die gestolen verkiezingen en het zijn allemaal schurken. Dat is misschien wel goed, maar juridisch is niet zo makkelijk. Jan, we hebben de hele Amerikaanse wereld en omstreken doorgenomen. Het is tijd voor de luisteraarsvragen.
Ja, ons favoriete onderdeel. En ook een onderdeel wat elke week weer moeilijker wordt. Ik richt me even tot onze luisteraars en de brievenschrijvers. Wij vonden ook een briefje op het bureau, maar dan een hele dikke stapel. Superleuk weer wat jullie allemaal gestuurd hebben. En ook echt hele leuke vragen. Wij proberen, zeg ik maar eventjes zo, een gedeelte ook nog mee te nemen voor volgende week. We gaan nu een selectie maken. Want we komen gewoon weer niet aan alles toe. We gaan het wel een beetje in een lekker tempo doen. Zodat we zoveel mogelijk mee kunnen nemen. Maar iedereen dus dank voor jullie brieven. En mocht er niet aan je brief toekomen, misschien volgende week. En anders probeer het alsjeblieft nog een keer. We beginnen niet met een brief, maar met een tweet van Michael. Die zegt, beste Jan en Bernard, hoe heeft Fox News en OAN, One American News, zo'n alternatief voor Fox is dat, een verslag uitgebracht van de inauguratie van POTUS Biden?
Ja, wat vind jij?
Jij hebt ook weer veel Fox gekeken.
Ja. Ik heb heel veel Fox gekeken, ja. Ik vond Fox, eerlijk gezegd, gewoon wat het volgen van het nieuws betreft en de snelheid van de kabelnieuwsstations veruit de beste. Beter dan CNN, beter dan MSNBC.
En wat maakte ze zo goed? De snelheid.
Snel. Ja. En ook, je kon elk moment zien dat ze boos, beledigd, verdrietig waren. Noem het maar op. Het is een republikeins bolwerk. Maar ze lieten op de momenten waar het op aankwam... Je had het straks over Chris Wallace. Ze lieten op de momenten waar het op aankwam, voor zover ik het kon zien dat ze nog proberen journalistiek te bedrijven. En ik vind eerlijk gezegd, OAN kan ik niet zien. Maar ik durf dat bijna blind te zeggen. OAN doet dat niet. Dat is een propaganda roeptoeter voor...
Die zeggen ook alles blind, dus ja.
Ja, maar dan precies. En dat vind ik van CNN trouwens steeds meer. Ook die presentatoren die met zo'n hele preek komen... voordat ze hun vaste gasten introduceren... die dan niets anders doen dan die preek bevestigen... En dat gebeurt bij MSNBC. En ik vond, Fox doet dat ook hoor. Maar ik vond toch, zeker tijdens de inauguratie... ik had ze allemaal tegelijk aanstaan. Ik dacht, Fox is voor mij even de winnaar deze ronde.
Ja, dat is een mooie. Ja, nou, ik sluit meteen maar even aan bij dat preken van CNN. Want dat vind ik wel een hele mooie omschrijving. Daar werd ik wel een beetje moe van. Dat was echt Hosanna. Ik hoop ook dat die toon, dat ze daar nog een beetje weer in gaan matigen. Het was wel heel veel, oh, het is historisch, wat fantastisch en hoe ongelooflijk. Dat was echt af en toe, ik weet het Nederlandse woord even niet, maar cringe, zeggen ze dan hier. Dat het echt je even, dat je denkt van, wow, hou even op. OAN heb ik ook gekeken. Dat kijk ik niet heel veel, moet ik eerlijk zeggen. Want als je daar 5 minuten van kijkt, dan weet je eigenlijk wel wat de rest van het uur ook gezegd wordt. En wat mij daar opviel, zij erkenden Bidens presidentschap pas heel laat. Het kwam eigenlijk pas echt op de inauguratiedag dat echt als een voldongen feit werd gezien. En wat ook wel interessant was, vanwege rechtszaken van Dominion onder andere. Hè, dat is die club die stemapparaten maakt en die nu met rechtszaken dreigt tegen allerlei partijen, ook Giuliani en andere figuren uit die hoek, die hun allemaal beschuldigen van stemfraude. Die hebben ook een brief gestuurd naar OAN. En OAN heeft nu stilletjes al hun berichten over stemfraude met Dominion stemmachines van de site gehaald. En dat vond ik heel, heel veelzeggend. En bij Fox, we hebben het al even in de wereld, BNR de Wereld over gehad. Het viel me daarop hoe het in het begin opvallend enthousiast was, volgens mij. Dat ze echt ook een beetje meeging in die euforie. En dat is misschien ook wel dat traditionele, we staan achter onze president en oh, wat een feest van de democratie is dit. En daarna die twee kanttekeningen van hoe kan Biden ons vertrouwen winnen als hij beleid van Trump terugdraait. Hè? Daar worden wij als Republikeinen toch alleen maar bozer van. En hoe kan hetzelfde eigenlijk met die impeachment. En Bernard, toch tenslotte even, wat mij ook alweer opviel. Ik hoorde weer allerlei van die klassieke een beetje anti-democraten verhalen. Het deed me weer een beetje denken aan de tijd voor Bush. Voor Trump, moet ik zeggen. Weer een beetje die democraten met hun linkse beleid. Het was weer een beetje traditioneel Fox voor mijn gevoel. Ja. Zeg jij dat ook?
Jazeker, maar dat is nou eenmaal hun richting. Dus dat neem ik helemaal niet kwalijk. Dat ze zeggen, ja, wij zijn republikeins en we zijn antidemocratisch en we vinden alle democraten verdacht en links. Ja, dat weten we. Maar op de momenten waarop het op aankomt, verwacht ik wel dat ze journalistiek plegen. Mm-hmm. En geen propaganda. En ik vind dat, ja, ze vervielen meteen weer in hun propaganda. Maar toen was bij wijze van spreken het nieuws ook alweer voorbij. En als hun analyse is, ja, dit land heeft zich gestort in het drama of in de ramp van een verschrikkelijke socialist. Ja, dat kunnen ze zeggen. Dat is nu eenmaal hun kleur.
Ja, ja, en zo hebben ze allemaal hun kleurtje.
Ja, wel een kleurtje. Ja, ja. Heel jammer.
Ja, je moet hier alle zenders kijken en dan weet je nog steeds niks eigenlijk. Michiel Mommersteeg, die zegt, ik vraag me af of de Democraten, oh ja, het gaat over impeachment, of ze dit niet gebruiken om Republikeinen te dwingen om te kiezen tussen de Trump GOP en de klassieke GOP. In de hoop dat de scheurtjes die nu zichtbaar worden met een dergelijk breekijzer verder open te rijden. Met als doel een derde partij, waardoor het conservatief gedachtegoed zwakker komt te staan. Ja, ik vind dat een hele interessante gedachte. Je ziet nu inderdaad wel een scheuring in de Republikeinse Partij. Maar ja, een echte scheuring hebben we al heel lang niet meer gezien.
Nee, en het zou ook in hun nadeel zijn. Want je weet één ding heel zeker. In een land waar in feite de verhouding 50-50 is, hè, tussen Republikeinen en Democraten. Als je een van die partijen opsplitst, dan weet je heel zeker dat je nooit meer een meerderheid haalt.
Ja, en zie hier dan ook dat dreigement van Trump, hè? Ik ga mijn eigen partij beginnen. Ja, het is niet heel serieus, maar het is wel dreigend.
Nee, maar het betekent ook dat ze de volgende keer verliezen.
Ja, ja.
Het is gewoon een rekensommetje. Je haalt het niet.
Maar Michiel die zegt dat ook, en die heeft dan ook een hoger goed in zijn gedachten. Die zegt, laatste overweging, is het niet gewoon heel gezond voor een land als de VS om die twee duopolisten van de politiek op te breken in verschillende partijen? Zou het land daar niet wat beter voor worden in plaats van twee partijen, misschien wel vier partijen?
Ja, dat zou kunnen en het mag. Er staat nergens dat het niet mag. Iedereen mag een politieke partij beginnen, ook Donald Trump. En die pogingen zijn wel gedaan, maar het mislukt meestal. En dat is meer door de manier waarop de macht in het congres nu helemaal is verdeeld. Maar we hebben het er al vaker over gehad, het is een democratie. En in de grondwet van democratieën komt het begrip politieke partij niet voor. Dus er staat nergens dat het zo moet. Het mag ook anders, als ze daartoe besluiten.
Ja, je hebt vast ook wel eens gehad, als ik met de Amerikanen heb over hoeveel partijen we in Nederland hebben, dan kijken ze echt aan van jullie zijn gek.
Ja, nou, dat zijn we ook, want wij doen zes, wij doen meer dan een half jaar over een kabinetsformatie, ik noem maar wat. Dat kan zo gebeuren. Ja, en dan hebben we toch het gevoel dat we dat op onze manier, dan hebben we dan een coalitie met net een meerderheid en zo. Dat heeft ook zijn voor- en zijn nadelen. In elk geval wordt iedereen meer gehoord. Maar wat je er in de praktijk nu meer of minder door bereikt, ja, daar kun je over twisten. Maar ik weet ook, een parlementaire democratie zoals wij die hebben, die heeft ook zijn nadelen. En een presidentieel systeem, zoals in Amerika, heeft ook zijn nadelen. Het is allebei niet fantastisch. Maar in elk geval proberen ze allebei die systemen proberen het zo democratisch mogelijk te houden. En dat moeten we nooit vergeten.
Ja, wat zei je? Was dat Churchill? Democratie is de minst slechte manier om het te doen.
Ja, ik ben er niet weg van, maar ik weet geen beter. Ik kwam het een beetje neer.
Precies, ja. Precies. Maarten Vlug. Die zegt, helaas of gelukkig zit ik niet op de socials. Dus maar even ouderwetse mailtjes, zoals Bernard dat altijd zegt. Nou, man naar jouw hart, denk ik. In de podcast van 15 januari hoorde ik een geëmotioneerde Trump-aanhanger zeggen dat zij hun land terug willen. Dit is natuurlijk een veelgehoorde leuze. Maar ik vraag me af naar welk tijdstip ze terug zouden willen gaan als ze een tijdmachine hadden. Naar welk Amerika willen ze terug, denk u? Ja, dat is een hele goede.
Hele goede. Van, nou, jij hebt die mensen gesproken. Dus heb je ze dat gevraagd of heb je dat gevoel gekregen wat ze daar nou mee bedoelde?
Ja, nou, wat je vaak hoort is dan toch terug naar de jaren 50. En daar zit dan een soort, dat noemt Maarten ook nog eventjes, van god, dit zijn ook veel jonge mensen, maar verlangen ze eigenlijk niet terug naar een geromantiseerde versie van iets wat ze zelf nooit hebben meegemaakt. Dat idee heb ik daar wel bij. Dat geldt ook voor de ouderen die het zeggen, die het wel hebben meegemaakt trouwens, want je hoort vaak toch een beetje zo'n jaren 50 situatie waarin Amerika nog goed deed in de wereld, Amerika nog de onbetwiste wereldleider was, er welvaart was. En ja, dat zeggen ze er nooit bij. Maar dat speelt absoluut mee. Dat Amerika nog gewoon een land was dat geregeerd werd door blanke Amerikanen. En waar blanke Amerikanen voor hun gevoel niet om hun positie bang hoefden te zijn.
Nee,
het is echt een beetje.
Nee. Maar dat komt, want de apartheid is pas in 1964 afgeschaft. Hè, met de wet op de burgerrechten. En daarvoor was inderdaad, de minderheden hadden niets te vertellen. En het was de hegemonie van de witte Amerikaan, man, witte mannen, die hadden het voor het zeggen.
Ja, die mannen, dat is ook wel heel belangrijk. Ja,
en vrouwen waren ergens secretaresse of onderwijzer of verpleegster, zal ik maar zeggen, in die tijd. Of ze deden de huishouding. En zo was dat.
Ja.
En dat was niet zo'n leuke tijd, hoor.
Nou, niet als je geen blanke man was, denk ik zo.
Nee, maar ik denk dat het voor die vrouwen ook niet zo'n leuke tijd was, eerlijk gezegd.
Nee, precies. Ja, nee. Ja, dat bedoelde ik ook eigenlijk. En het is een. Dat raciale aspect trouwens, dat is iets dat wordt natuurlijk niet zo uitgesproken. Maar dat merk ik altijd wel aan kleine dingetjes, aan hoe ze dingen zeggen. En als de microfoon uit is, dan hoor je dat ook nog wel eens.
Nou.
Jason van der Voort. Ik moet eigenlijk zeggen Jason Vandervoort, want hij komt uit Alberta, Canada.
Wauw, leuk.
Ja, zeker. Daar moet sneeuw liggen op dit moment, denk ik. Ik luister iedere week naar jullie podcast vanuit Alberta en heb de verkiezingen in het buurland ook op de voet gevolgd. Sinds ik hier in Canada woon, 3 jaar, ben ik mij gaan verdiepen in de Amerikaanse politiek. Ik heb ook een ander beeld van Trump gekregen, anders dan wat ik vaak in de Nederlandse media hoor. Tussen haakjes, niet in jullie podcast, mooi. Ik ben ook de Amerikanen die op Trump hebben gestemd beter gaan begrijpen, gezien de zaken die hij voor de industrie heeft bereikt. Hier in de olieprovincie Alberta hebben wij veel te maken met regels, waardoor de olieproductie hier langzaam instort, terwijl deze in de afgelopen jaren onder Trump in de US juist booming was. Mijn vraag, denken jullie dat de olieindustrie in de VS langzaam zal worden afgebouwd door Biden, of zal hij toch bang zijn om aan deze mega-industrie te komen?
Ja, ik denk dat het antwoord ja is. Dat wil zeggen, hij is er niet op uit om de olieindustrie de nek om te draaien, maar hij wil omschakelen ook op alternatieven. En je hebt het gezien. Een van zijn allereerste decreten was het blokkeren van die Keystone XL-pijpleiding. Waar daar had je het al, daar kreeg je meteen ruzie met Trudeau over. Want hij zei, wat maak je me nou? Zegt, dit is een hoop werkgelegenheid. Ja, Dat is ook zo. Aan de andere kant, er werken heel veel mensen in de olieindustrie, maar er werken, zeggen bijvoorbeeld de deskundigen in Californië, die daar heel veel research naar doen, veel en veel meer mensen in alternatieve energie. Dus uiteindelijk is dat beter voor het milieu en het klimaat. En het levert uiteindelijk ook meer werkgelegenheid op en ook gevarieerder. Want in die alternatieve. Kijk, als je olie doet, dan leg je of een pijpleiding of je doet iets anders. Met je handen, zou ik maar zeggen.
Je boort een beetje.
Je boort, ja. Dat soort dingen. Maar ik maak het te simpel hoor, want raffinage, dat is ook, er werken ook chemici en noem het allemaal op. Maar in die alternatieve energie, dat varieert van de simpelste arbeider tot de meest hoogst opgeleide nerd die je maar kunt vinden. Allemaal in diezelfde industrie. Dus ja, en het is, ik moet altijd denken aan die mensen die zeggen, ja, hoe het is, linksom of rechtsom. Maar ik vind het heel vervelend als mijn kleinkinderen of achterkleinkinderen al worden geboren met astma. Hè? Dus het zijn ook dingen waar je rekening mee moet houden. Maar ik denk, in antwoord op de vraag van Jason, ja, dit is het zal zeker in tegenstelling tot Trump, er komt hier veel meer actie tegen fossiele brandstof.
Ja, ja, ja. Nou, duidelijk. Dank, Jason, vanuit Canada. Succes met de kou daar. Het moet daar ook heel mooi zijn, denk ik trouwens.
Prachtig is daar, ja.
Een beetje jaloers zijn. Johannes Simon, ik skip meteen even door naar de vraag. Hij heeft eigenlijk vooral opmerkingen. Het is een vaste luisteraar, merk ik wel. Had wat opmerkingen en hij heeft een soort oproep. Want door alle nuances, zegt hij, wordt het wel wat minder spannend. Zou Jan niet af en toe kunnen schreeuwen, Bernard, je bent gewoon een idiot en je hebt een vervelende stem. Dit citeer ik dus. Hè?
Ik ben er helemaal, voor.
Creatief mee aan de slag.
Ik ben er helemaal voor.
Door elkaar, Bernard.
Ja, we moeten veel met de keer gaan. Ja. Maar ik begrijp wat Johannes bedoelt. Ja,
wij zoeken allebei wel de nuance en dan ben je het vaak ook eens. Hè? Dat is nou eenmaal zo.
Ja, maar ik denk toch dat we dat aan onze journalistieke roots verplicht zijn. Om niet mee te gaan doen aan wat we net beschreven bij CNN en Fox News. Dat willen wij niet.
Nou, daar ben ik het compleet mee oneens, Bernard. Maar daar gaan we het later over hebben. Hey, we gaan naar Japan. Naar
zo.
Nagano. Ja, David, die heeft het vaak over Amerika. Ik ga er eventjes tussen een lange, mooie mail. Maar ik ga gelijk even door naar de vraag. Ik hoor vaak, hoe kunnen die Republikeinen nou geloven in die verkiezingsfraude? Dat vraag ik mezelf ook af. Maar ik kreeg onlangs een tip van iemand om Jensen.nl eens te kijken. Wat een zooi ongefundeerde bagger wordt daar verkondigd. Ook over de verkiezingen in de VS. Dus er zijn ook Nederlanders die hierin geloven. Ja,
ja, natuurlijk. Natuurlijk is het zo. Ja, natuurlijk. Het is niet zo. En ik ga geen commentaar geven op Jensen. Dat is een concurrent of een collega, hoe je het wil noemt. Maar iemand die vindt dat hij zijn vak moet doen zoals hij het doet. Wij doen het anders.
Maar hij heeft misschien ook een ander vak, hè? Want ik zou hem niet als direct.
Nee, maar goed, hoe dan ook, een talkshow of een discussieprogramma, hoe je het noemt. Maar in afval, het is inderdaad een geluid dat heel erg lijkt op dat van Trump en de Trumpisten. Maar dat komt veel meer voor. En je kunt over die verkiezingsfraude, daar kun je zeggen wat je wil, maar dat is meer een soort metafoor geworden voor het gevoel van ongenoegen. Maar dat heb je bij elke populistische partij in heel Europa. En dat zijn er een hoop, ook in Nederland. Dus ja, natuurlijk zijn er mensen die zo denken. En toen voor corona heb ik heel veel openbare optredens gedaan en lezingen en groepjes en zo. Dat gaat ook vaak over de Amerikaanse verkiezingen. En dan ben ik altijd verbaasd of verrast, maar het is maar hoe je het wil noemen, over hoeveel mensen in Nederland Breitbart als belangrijkste bron gebruiken. Hè? Dus de hele conservatieve website, nieuwswebsite. En die heel boos worden dat ik op de New York Times site kijk. Dus gewoon Nederlanders. Dus ja, dat gebeurt.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, precies. Ja, er wordt heel veel gekopieerd, merk ik ook. Veel dingen die dan op Breitbart staan, die zijn dan ook in Nederland. Die hoor je dan een Thierry Baudet ineens ook zeggen.
Ja.
Of dingen die Trump zegt, die hoor je Baudet zeggen. En andere, ook in het debat hoor je heel veel opinies die gekopieerd worden eigenlijk van het Amerikaanse. Wat soms nergens op slaat, omdat de context in Nederland natuurlijk compleet anders is. En ik denk dat je Jensen ook als een kopie kan zien. Want eigenlijk wat die doet is ook wat Amerikaanse YouTube-sterren en talk radio-sterren vertellen. Hij vertelt hetzelfde verhaal, vaak letterlijk hetzelfde.
Ja. Kijk, wat Baudet nou zou moeten wensen, is dat het andersom is. Dat Trump hem gaat citeren, maar nee hoor.
Ja, mooie ambitie. Ja. Hey, en ik dacht ook nog van, hey, David uit Nagano, dat komt me eigenlijk bekend voor.
Ja,
hij eindigt, ja, je voelt het misschien al aankomen. Het belangrijkste nieuws is dat mijn moestuin bevroren is en onder een dik pak sneeuw ligt. Dus ja. Sorry Bernard, die bonsaiboompjes.
Die staan al zei, nee, in. Ik snap het. Ja, nee, het is zo leuk omdat hij wordt een vriend, hè, zo langzamerhand.
Precies, vriend van de show, helemaal in Japan.
Ja.
Nog een vriend van de show, Anwar Bank, die zegt dat de bestorming van het Capitool mogelijk gepland was. Maakt het, daar hadden we het net al een beetje over, maakt het juridische argument van de Democraten over de aansprakelijkheid van Trump zwak. Hij is het met je eens dus. Maar hier wordt het wel ingewikkeld. Daarmee bedoelen ze daarmee niet dat Trump schuldig is aan accessory after the fact. Hij heeft geen actie ondernomen om zijn aanhang tot rust te manen en dat hij schuldig is aan aiding en abetting. Vandaar de veelgehoorde term inciting to violence.
Ja, nou, dat is een hele mooie juridische redenering. Ja. Dat is precies de kern waar de discussie over gaat. Als het een juridische discussie zou zijn, zoals ik ook steeds probeer. Dus hij denkt dezelfde kant uit als ik. Ik denk dus dat er is uiteindelijk juridisch gezien te weinig bewijs voor is. Maar zoals jij steeds zegt, maar dit is niet een juridische kwestie, dit is een politieke kwestie. Een impeachment is een politieke zaak. Dus daar zit ook een hele grote morele factor in. En het stemming maken, zoals Trump dat heel lang heeft gedaan, dat zou dan ook een argument zijn. Terwijl dat in een voor een rechtbank, dat wordt dat onmiddellijk verworpen. Dan zeggen, ja, iedereen mag vinden wat hij wil. Hè?
Ja.
Dus daar kun je niks mee. En als iemand zegt, die verkiezingen die deugen niet of zijn gestolen, dan zal een rechter zeggen, u kunt het niet bewijzen, dus u krijgt ongelijk van me, maar er is geen strafbaar feit gepleegd.
Ja, ja. Wat ik nog wel interessant vind aan wat Anwar ook zegt, dat is ook wel een goed punt. Hij draait het eigenlijk ook een beetje om. Hij zegt van het feit dat Trump zijn aanhang niet heeft tegengehouden of niet via een tweetje of via een berichtje niks heeft gezegd op het moment dat het al misging. Zit daar dan nog iets in wat hem verweten kan worden? Dat is wel een interessante.
Ja, maar ook weer een politieke vraag. Ik vind moreel en politiek zeker. Juridisch helemaal niet. Wat had je gewild? Kijk, je kunt ook zeggen, hij had beloofd dat hij meeging. Heeft hij ook niet gedaan.
Nee, klopt.
Ja? Dan was het misschien ook anders gelopen. Overigens, het was hem natuurlijk nooit gelukt, want de Secret Service had hem dat nooit laten doen. Maar afgezien daarvan, hè, dus hij heeft niet alleen opgezweept of aiding en abetting, wat een hele goeie is, maar hij heeft ook zijn eigen partijgenoten voor schut gezet, vind ik. Door te zeggen, jongens, we gaan samen daarheen. En vervolgens was hij weg.
Nou, ja, precies. Ja.
Lekkere jongens, hè? Ja.
Ja, 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 ja. Hey, zullen we er nog eentje doen?
Ja hoor, graag.
Ja, dat is een bekende naam. Yilda Bakker, bekend voor mij trouwens. Ik denk dat de meeste luisteraars dat niet een bekende naam zal zijn. Maar die begint... Jan, misschien ken je me nog van de Bachelor American Studies in Groningen. Ja, Yilda, inderdaad. Wat leuk dat je een mailtje stuurt. Zegt, ik luister altijd naar de podcast Fietsend van Amsterdam-Oost naar West. Naar mijn werk in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Dus die is naar de Bachelor American Studies een andere kant op gegaan, zo te horen. Leuk. Nog altijd eindeloos gefascineerd door de Amerikaanse politiek. En een vraag over de bestorming van het Capitool. Hoe kon het gebeuren dat de beveiliging zo tekort schoot? En dan verwijzen ook naar de Daily Podcast, waarin allerlei verslaggevers van de New York Times hun verhaal deden. En ook inderdaad vertelden wat wij ook allemaal zagen. Dat in allerlei chatgroepjes, andere online fora, Facebookgroepen, allemaal al plannen eigenlijk werden verteld. En dat er toch dus maar die paar agenten klaar stonden, lang niet genoeg om zo'n bestorming tegen te houden. Nee. Hoe kan dat nou toch?
Ja, nou ja, er loopt nu een onderzoek. He, dus Yildau is niet de enige die dat is opgevallen.
Nee.
Maar
nee.
Het is ook de burgemeester van Washington, de politiecommissaris, alle leden van het parlement en noem zomaar op, opgevallen. Er loopt een groot onderzoek. We zijn heel benieuwd wat er uitkomt. Misschien ook wie daar achter de schermen stiekem hebben meegedaan. Er zijn ook behoorlijk wat aanwijzingen voor. Dat kan allemaal.
Ja.
Maar ik zeg er één ding bij. Bij elke, als we het even zien, ik houd het even simpel, hè, maar laten we zeggen, we vergelijken het met een terroristische aanslag. elke keer als dat gebeurt, in Londen, in Parijs, in Brussel, noem maar wat op, dan hoor je altijd achteraf, ja, maar we hadden aanwijzingen. Het is niet anders. De strijd tegen dit soort organisaties, en zeker in een land met zulke grote persoonlijke vrijheden, wapenbezit, vrijheid van meningsuiting, noem maar op, is ontzettend moeilijk. Want op welk moment zeg je nu, als je als politieagent, ik noem maar wat, rechercheur, detective, hoe je het noemt, je zit naar een scherm te staren, je ziet daar mensen die allerlei boosaardige dingen dat haal je dan uit de onderbuik van het internet. En die zeggen, jongens, zullen wij het kapitaal bestormen? En oh, wat lijkt ons dat leuk, zeg, om dat te doen. En weet je wat? En dan nemen we ook een vlag mee. En die zetten we daar neer. En weet je wat? Dan gaan we ook de post uit de kamer van Nancy Pelosi jatten. Op welk moment wordt dat nu zo dat die politieagent denkt, ja, nou moet ik even de chef bellen, want we moeten gaan ingrijpen. En dat is altijd het probleem. Dus het gebeurt ook met terroristen. Jeetje, in Frankrijk is een enorme terroristische aanval geweest. Achteraf zeggen ze, ja, deze of gene, die stond al op ons netvlies. En dan zeggen ze, ja, waarom heb je niet ingegrepen? Ja, omdat we niet echt aanwijzingen hadden. Enfin, dan komt er een verhaal wat achteraf niet meer plausibel is. Maar op dat moment wel. Dus dat zal ook blijken uit dit onderzoek.
Maar Bernard, het is heel duidelijk wat je schetst, en je kan natuurlijk nooit wat van tevoren helemaal voorspellen. Maar dat Witte Huis, dat staat al een half jaar lang volgens mij. Daar staan extra hekken omheen. Je kan niet in de buurt komen. Allerlei beveiliging. Dat kapitol, daar kon je dus zo doorlopen. Er stond geen hek omheen. En er stonden alleen maar ik weet niet hoeveel agenten het waren. Maar zelfs volgens mij, als je niet in al die fora gaat zitten en gewoon de krant las, dan kon je toch weten dat Trump ging spreken. Je weet wat Trump tot die tijd steeds gezegd heeft. Je weet ook dat in het Capitool juist datgene gebeurt waar die Republikeinen, die Trump-supporters, zo boos over zijn. Dan is het toch eigenlijk zeker heel duidelijk.
Ja, en wat heel duidelijk is, en dat is ook meteen toegegeven, zijn ook wel meteen ontslagen geweest, is dat de Capitol Police, de eerstverantwoordelijke, dus de politie van het Capitool, gewoon heeft gefaald. Die konden daar ook niet tegenop. Die hadden geen idee dat het zo menigte zou worden. Nou, dat zijn allemaal vragen die beantwoord moeten worden. Hoe komt het dat de Nationale Garde, die wel klaar stond, er niet was? Of niet meteen kwam? Nou, daar hebben we ook het laatste woord nog niet over gehoord. Dus het wordt een. Ik ben ontzettend benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek. En het zijn hele goede vragen. Er is in elk geval gefaald en geblunderd aan alle kanten.
Ja, nou, dat lijkt me een mooie conclusie inderdaad.
Ja.
Zullen we daarmee afronden dan, deze aflevering van de podcast?
Yes, nummer 60 alweer, Jan. Heb je nog recensies?
Ja. Ja, zeker. Ja, oh god, het was eigenlijk een jubileum. We moeten zo even aan de champagne na de koffie.
Zo is het.
Even kijken. Sander Boot. Heerlijke podcast over de stand van zaken in Amerika. 5 sterren. Yes, dat is mooi. Hij zegt, ik kijk er elke week naar uit. Ik luister het als ik mijn kilometertjes maak op mijn home trainer. Ook nog een vraag trouwens. Nou, die stoppen we er dan nog even snel in. Terugkomend op die bestorming. Nou, daar hadden we het net al over. Welke straffen kunnen de opgepakte bestormers verwachten? Zijn het dan geldboetes of kan je ook echt de gevangenis
in? Nee, daar ga je de gevangenis in. Ja hoor, als je daar voor wordt veroordeeld, dan krijg je de gevangenis in. Dat wil zeggen, er zijn simpele vormen, alleen maar inbraak of wederrechtelijk toegang verschaffen tot iets. Dan kom je misschien nog wel weg met een geldboete, maar alles wat maar iets te maken heeft met geweldpleging of het inslaan van een deur of glas, dat is een gevangenisstraf in een federaal gebouw.
Ja, en we zien al die bewijzen die op al die social media zijn geplaatst. Die het werk vrij makkelijk maken.
Over visitekaartjes achterlaten gesproken.
Ja, precies. Ja. En dan nog Red Bull en Koffie. Dat is een mooie gebruikersnaam. Ook 5 sterren. Dankjewel, Red Bull en Koffie. Geweldige podcast. Luister al maanden schrijvend aan mijn afstudiescriptie over de Europese privacywet. Met jullie op de achtergrond. Heerlijk, gaan ze door. Nou, succes dan Red Bull en Koffie daarmee. Pitty28 zegt, onderhoudend, fijne podcast om naar te luisteren, omdat jullie elkaar ook laten uitpraten. Nou, we doen ons best. Op afstand is dat altijd een beetje lastiger, Bernard, want wij zien niet van elkaar wanneer de ander gaat praten. Dus dan moet je een beetje elkaar de ruimte geven.
Nee, dat is, maar we kennen elkaar wel een beetje, hè? Dat helpt ook.
Daarom, als jij praat, dan hou ik me stil. En vice versa, toch? Het helpt om te begrijpen wat er allemaal gebeurt in dit land, zegt Pitty ook nog. Maar dank je wel.
Oké. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosma USA of @BNR De Wereld. Of heel ouderwets, met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
Ja, en volgende week dan nemen we weer zoveel mogelijk vragen van jullie mee. En natuurlijk, dank voor het sturen en blijf ze ook sturen. En ja, Bernard, ik denk volgende week gewoon weer op ons normale tijdstip. Hè? Want geen gekke dingen op de agenda.
Gaan we proberen, hè, om weer woensdag online te komen in plaats van donderdag.
Ja, ja. Ja, de rust keert een beetje weder hier. In ieder geval, dank voor het luisteren en tot volgende week.
BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.